Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En we hebben al veel gehoord deze morgen. Dus ik hoop dat jullie allemaal nog een beetje wakker zijn om mee te luisteren, mee te lezen. En zoals jullie weten, ben ik bezig met Leviticus in jullie midden te delen. En ook vandaag wil ik verder gaan met het hoofdstuk waar we aan toe zijn. Dat is Leviticus hoofdstuk 17. Leviticus hoofdstuk 17, het heeft 16 versen en die wil ik eerst met jullie gaan lezen. Leviticus 17 vanaf vers 1. Leviticus 17 vers 1. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot Aaron, tot zijn zonen en tot al de Israëlieten. En zeg tegen hen, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Iedereen uit het huis van Israël die een rund, een lam of een geit in het kamp slacht, of die juist buiten het kamp slacht, en het dier niet bij de ingang van de tent van ontmoeting brengt, om het de Heere als offergave aan te bieden voor de tabernakel van de Heere, die man moet het bloed aangerekend worden. Hij heeft bloed vergoten, daarom moet die man uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden. Opdat de Israëlieten hun offers, die zij nu nog in het open veld brengen, naar de Heere brengen, naar de ingang van de tent van ontmoeting, naar de priester, en zelfs dankoffers aan de Heere offeren. De priester moet dan het bloed op het altaar van de Heere bij de ingang van de tent van ontmoeting sprenkelen en het in rook laten opgaan, als een aangename geur voor de Heere. Zij mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen, waar zij als een hoererij achteraan gaan. Dit is voor hen een eeuwige verordening, al hun generaties door. Verder moet u tegen hen zeggen, iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die een brandoffer of slachtoffer brengt, en dat niet bij de ingang van de tent van ontmoeting brengt, om het te bereiden voor de Heere, die man moet uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden. Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal ik mijn aangezicht keren. En ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven, om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, niemand van u mag bloed eten, ook de vreemdeling die in uw midden verblijft mag geen bloed eten. Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden tijdens de jacht vangt, die moet het bloed van het dier eruit laten lopen en het met de aarde toedekken. Want het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor hun leven. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, u mag geen bloed eten, van wat voor vlees dan ook, want het bloed is het leven van alle vlees. Wie dat eet, moet uitgeroeid worden. En ieder van de ingezetenen of van de vreemdelingen die een kadaver of een verscheurd dier eet, moet zijn kleren wassen en zich met water wassen. Hij is onrein tot de avond en daarna is hij rein. Maar als hij die niet wast en zijn lichaam niet baat, laat hij zijn ongerechtigheid op zich. Tot zover. De laatste keer dat ik hier gesproken heb, heb ik gesproken uit Leviticus hoofdstuk 16, waar het gaat over de grote verzoendag. En toen heb ik ook gezegd dat alle onbeleden zonden, onwetende zonden, ook die dag volkomen werden verzoend. Ze werden vergeven, ze werden gereinigd. Dus het hele volk staat eigenlijk in principe in hoofdstuk 16 rein tegenover de Heere God. En in hoofdstuk 17, daar gaat het er uiteindelijk niet meer over dat ze verzoend moeten worden, want dat waren ze in hoofdstuk 16. Maar nou vanaf hoofdstuk 17 en de hoofdstukken daarna gaat het erom dat het volk in die heiligheid van God kan blijven. In zijn tegenwoordigheid kan blijven. Want als de zonde die maakt scheiding tussen God en de mens, dat zegt ook Jesaja 59 vers 1 en 2. Het is de zonde en ongerechtigheid van ons die scheiding maken tussen God en de mens. Maar dat was opgeheven doordat daar dieren werden geslacht. Er moest een ander sterven in het plaats van het volk. En hier in hoofdstuk 17 krijgt Mozes nieuwe wetten die hij zijn volk moet meegeven. En veelal in de afgelopen 2 jaar al dat ik met Leviticus bezig ben, hebben we gelezen ook in de hoofdstukken dat God spreekt tot Mozes. Of tot Mozes en Aaron. Maar hier worden ook de Israëlieten erbij betrokken. Laten we er rustig opnieuw doorheen gaan. Leviticus 17 vers 1. De Heere sprak tot Mozes. Hij moest spreken tot Aaron, tot zijn zonen en tot al de Israëlieten. Dus het ging het hele volk aan. Nou, als het hier ook gaat over heiligheid, dat is Gods verlangen. Dat zijn heiligheid voortdurend in het midden van ons ook gevonden wordt. Dat wij steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Niet schijnheiligheid, maar dat we als we opnieuw geboren zijn, dat Gods geest van binnenuit kan stromen naar buiten. En dat wij Christus mogen vertegenwoordigen. En hier moet Mozes spreken tegen Aaron en zijn zoon en tot al de Israëlieten. En hij moest tegen hen zeggen, dit is het woord wat de Heere God geboden heeft. Dus het ging elke Israëliet aan. Nou, we hebben gelezen dat vers 3. Iedereen die uit het huis van Israël, die een rund, een lam of een geit in het kamp slacht of juist buiten het kamp slacht en het dier niet bij de ingang van de tent van ontmoeting brengt om het voor de Heer aan offergave aan te bieden, die we kregen de wet mee dat ze dat niet meer zomaar op elke plaats mochten doen. Dus ze mochten niet zomaar meer overal een dier slachten. En het gaat hier over dankoffers, hebben we gelezen, vers 5. Dat laatste zinnetje. Ze mochten ze niet meer in het open veld als dankoffers aan de Heer offeren. Want wat wilde de Heer doen? De Heer wilde dat die wet uitging in heel het volk Israël. Als zij een dier zouden slachten, dan moest dat dier gebracht worden bij de deur, bij de tabernakel. En we weten in het Nieuwe Testament dat Jezus is de deur. En we weten ook van, dat is ook misschien al een hele tijd geleden, van de dankoffers. De dankoffers, dat was het enige offer van de 5 hoofdbrandoffers. Het brandoffer, het graanoffer, het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer. Dat was het dankoffer, het enige offer waar ook de gewone Israëliet van mocht eten. Dat was het gemeenschapsoffer. Dat was een deel voor God werd geofferd. Een deel voor de priesters. En er was een deel voor de Israëliet die daar kwam offeren. En daar met zijn gezin ook van mocht eten. Dus het dankoffer staat voor gemeenschap. En wat wilde de Heere God nou? Dat al die offers die daar gebracht werden, buiten de tabernakel in het veld, wilde de Heere niet meer hebben. Hij wilde dat elk offer gebracht werd bij de tabernakel. En dat is een prachtig beeld ook voor ons. Daar waar God woonde, in de tabernakel, de wilde Heer, daar waar hij gemeenschap wil, want daar was alleen gemeenschap mogelijk. En 1 keer per jaar door de hoge priester die daar het heilige der heiligen mocht binnengaan op de grote verzoendag. Maar daar woonde God. Hij wilde gemeenschap. Dus elk offer wat men bracht, zou je kunnen zeggen, doorvertaald naar het Nieuwe Testament, moest gebaseerd zijn op Christus. En onze broeder Arie heeft wel eens gezegd, dat we ook aan al die offers ook mogen heen zien naar de Heer Jezus. Maar dat voor God het toen al gold. Alsof Jezus als het ware, hij zag al dat Jezus zou gaan sterven aan het kruis van Golgotha. Dat Jezus zou sterven aan het kruis van Golgotha. En dat noemen ze met een moeilijk woord, profetisch perfectum. Dat God als het ware al vooruitzag dat Christus zou sterven voor onze zonden. En dat is een geweldig vooruitzicht, want ook hier al is alles gegrond op het bloed. En het klinkt een beetje luguber natuurlijk, als we lezen in Leviticus 17, hoe vaak er ook over het bloed gesproken wordt, in heel Leviticus, maar dat in het bloed zit het leven. En God wilde dat al het bloed aan hem werd gegeven. Het moest aan hem geofferd worden. Aan hem behoort het leven toe. En ook wij, alle die bloed in ons lichaam meedragen, ons leven behoort God toe. Want in het bloed is het leven. Nou, hier lezen we dus dat al die Israëlieten bij de ingang van de tent van ontmoeting moesten zij dat offerdier brengen. En het had ook te maken, omdat er blijkbaar daar buiten de tabernakel offers werden gebracht die aan de demonen werden geofferd. Dat hebben we gelezen in vers 7, als ik het goed zeg. Zij mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen, waar zij als een hoererij achteraan gaan. Dit is voor hen een eeuwige verordening, al hun generaties door. Dus blijkbaar werden er buiten de tabernakel offers daar gebracht, waar het bloed niet gewijd werd aan de Heere God, maar het bloed werd gewijd aan de demonen. En om dat uiteindelijk te voorkomen, wilde de Heere God hebben dat het hele volk Israël dus buiten niet meer dat bloed liet vloeien, maar alles moest naar de tabernakel. Het bloed moest volkomen alleen voor de Heere God zijn en niet meer aan de demonen. En we weten, de demonen, de aanhangers van de duivel, engelen, worden ze ook genoemd, gevallen engelen, die hebben maar één ding op het oog, en dat is de ondergang van ons leven. En de duivel spaart niemand, ook geen kinderen. Dus hoe belangrijk is onze taak, dat wij ook in de gebeden de Heere God zoeken. Bidden voor elkaar, bidden voor onze kinderen. Dat wij de Heere zoeken, en dat ook wij hem alleen toegewijd zullen zijn. En er zit natuurlijk ook het principe in, als al die Israëlieten het niet meer in het open veld mochten brengen, werd dat bloed niet meer geofferd aan de demonen. Waardoor het volk niet onrein werd. Want ze waren net gereinigd en God wilde graag dat zijn volk rein zou blijven. En zo is het ook een principe wat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 5, vers 6 tot en met 8. Dat een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Dat is het beeld van de gemeente waar hij het over hebt. Als er zonde is in de gemeente en we bannen het niet uit ons leven, uit ons persoonlijk leven, maar uit de gemeente, dan gaat dat kleine beetje zuurdeeg, dat gaat het hele deeg doorzuren. En ik begrijp natuurlijk wel dat het vraagt wijsheid van de Heer. We hebben steeds zijn wijsheid nodig, want iemand die net tot geloof komt, of iemand die helemaal de Heer Jezus nog niet kent, lezen we ook gedeeltes van in de Bijbel. Die waren ook welkom in de gemeente binnen, maar uiteindelijk met als doel dat ze gered moesten worden. Lees maar in 1 Korinthe 14. Daar staat, zegt Paulus heel duidelijk, als alle profeteren, alle het juiste woord op het juiste moment brengen, dat die ongelovigen zal erkennen, God is in jullie midden. En wat is dan de kracht van God in het midden van de gemeente van Korinthe? Dat zijn zonden openbaar komen. Hij beleidt, of zij beleidt, haar zonden. En ontvangt vergeving. Dat is wat God verlangt. Dus heel duidelijk, ook hier al in het Oude Testament, is het van belang dat niet een klein beetje geofferd moest worden aan de demonen en een klein beetje aan God. Want dan zou het hele volk onheilig worden. En het is voor ons allemaal, elk individu, jong en oud, ook voor de kinderen geldt dat. Dat we allemaal verantwoordelijk zijn. En ik weet, kinderen, hè, waar ligt de grens? Maar we zijn verantwoordelijk. Elk kind wat ook verstand op gekregen, ook jullie als kinderen. Als je weet dat er iets fout is in je leven, breng het in het licht. Beleid je zonde. Als je iets moet rechtzetten naar elkaar. Er moet echt niks tussen ons in zijn. Er moet vrede zijn in de gemeente. Dat is Gods doel. Dat Christus verhoogd wordt. Dat de vrede van God die alle verstand erboven gaat, zichtbaar wordt naar de wereld om ons heen. Waar zoveel duisternis is. Dat de wereld zegt, joh, wat hebben die mensen? Die vrede van God. En dat we ze mogen heenwijzen. Dat komt door onze koning. Wij willen een koning der koningen. Die werkelijk de oplossing is voor al onze problemen. En dat is koning Jezus. En het gaat om het Lam. En het Lam wil dat wij met hem verbonden zijn. 1 Korinthe 1 vers 9 zegt Paulus. Dan zegt God is getrouw. Die ons geroepen heeft. Ten eerste tot gemeenschap van de Zoon. Met Christus gemeenschap te hebben. Met hem alleen. Niet met de demonen. Niet met iets anders. Maar met onze hemelse koning. De Heer Jezus. Daartoe zijn wij geroepen. Gemeenschap met het Lam van God. Dus ook zij moesten zich dus, naar de tabernakel komen. Dus elke gemeenschap, dat heeft dus alles te maken met God wilde betrokken zijn bij die gemeenschap. Wat ik al heb gezegd in 1 Korinthe 1 vers 9, waar Paulus ook over spreekt. Dus dat geldt ook voor ons. Als wij gemeenschap hebben met de Heere, maar ook gemeenschap met elkaar, daar wil hij bij betrokken zijn. Dus elke relatie die wij hebben in ons leven, daar wil God bij betrokken zijn. Dat vind ik het mooie beeld wat we hier uithalen. Dat ze naar de deur van de tabernakel moesten komen om daar de Heere een dankoffer te brengen. Nou, zo mogen wij als gemeente samenkomen. Hier, jong en oud. Om de Heere te danken, te loven, te prijzen. Gemeenschap te hebben met de Zoon en met elkaar. Dat is ook precies in overeenstemming met wat Johannes zegt. Johannes zegt, kom bij ons. In 1 Johannes 1. Kom bij ons en heb gemeenschap met ons en met de Vader en met de Zoon. Dat is dat heerlijke, dat lichaam. Niet als individu. We zijn zo rijk gezegend. God heeft ons ook aan elkaar gegeven. Om elkaar te helpen, voor elkaar te strijden, voor elkaar te bidden. Elkaar aan te sporen, elkaar dagelijks te vermanen, lezen we in Hebreeën 3. Om op dat rechte spoor te blijven van onze hemelse koning. En misschien denk je, joh, als we gered zijn, hebben we toch niks meer te maken met aanbidding voor demonen. Maar Paulus noemt het ook. Als je leest in 1 Korinthe 10 over het avondmaal, daar gaat het ook over gemeenschap. als wij avondmaal met elkaar vieren. En we denken na over, over de wijn die rood kleurt. Wat heen wijst naar het bloed van Jezus. Dan hebben wij gemeenschap met de Zoon, maar ook met elkaar. En dan lezen we ook dat Paulus heel duidelijk zegt dat hij niet wilde dat mensen gemeenschap hadden met de demonen en met de Heere God. Dat wilde hij niet. Want dat kun je zelf thuis lezen in 1 Korinthe 10. Dan kun je heel duidelijk lezen dat ook daar in de gemeente van Korinthe werden gewaarschuwd dat er dus blijkbaar offers werden gebracht voor de afgoden. En dat ze geen deel moesten hebben aan feesten waar niet de God centraal stond, maar een andere God, een afgod. We lezen dat ook al in het Oude Testament bij het Gouden Kalf. Daar ging ook het volk Israël. Zij eerden het Gouden Kalf. Boven de schepper. En wat gebeurde er? 3000 mensen stierven daar. Stierven de dood. Is het ook niet in ons leven dat de duivel altijd probeert, al zijn demonen, al zijn aanhangers, om iets boven God te zetten. Dat we iets meer vreugde halen uit de dingen van het leven dan uit onze schepper. En wij worden opgeroepen om echt hem alleen groot te maken. En dat ook wij niet op feesten gevonden worden die niet van de Heere God zijn. Waar demonen worden aanbeden. Dat we ons daarvan afscheiden. Dus blijkbaar konden ook in het Nieuwe Testament kunnen we deel hebben aan demonen. En dat is voor ons heel belangrijk. Dat wij elkaar helpen. Dat we de rechte weg blijven bewandelen. En als er echt iets dreigt fout te gaan. Dat niet de hele gemeente geïnfecteerd wordt. Maar dat we die persoon aanspreken van joh. En natuurlijk is dat we daarvoor bidden. In liefde met elkaar om mogen gaan. Liefde, maar ook dan wel durven zeggen als er iets fout is. Maar dat we openstaan om gecorrigeerd te worden. Nou, dan lees je in het tweede gedeelte. Het verbod om bloed te eten. Dus het was absoluut verboden voor het volk Israël om bloed te eten. Maar ook in het Nieuwe Testament hebben de apostelen ons geleerd. In de Handelingen 15 kun je dat lezen. Dat ook ons wordt geleerd om geen bloed te eten. Want wat zegt de Heer in vers 11, ook een bekende tekst van Leviticus 17. Want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. En ik heb daar misschien de vorige keer iets te weinig benadrukt. Dat dacht ik achteraf. Ik weet niet of het waar is, maar in elk geval. Op de grote verzoendag. Dat verzoening veel verder gaat als vergeving. Heb ik als we de Heer Jezus mogen aanvaarden. Die stierf voor mijn zonde aan het kruis. Je kunt vergeven zijn. Maar verzoend gaat daar veel verder bovenuit. Verzoend is dat de relatie compleet hersteld is. Wij als mensen kunnen misschien door de zonde vergeven zijn. Maar God verlangt ook onderling als broeders en zusters. Dat daar verzoening plaatsvindt. Dus de kracht van het bloed van Jezus vergeeft ons niet alleen, maar het verzoent ons ook met hem, maar ook met elkaar. En het is mijn verlangen, ook in de voorbereiding, dat wij meer oog krijgen voor de kracht en de werking van Jezus zijn bloed. Want er is een vijand die steeds probeert om ons te verblinden en die er altijd op uit is om maar het te laten voor wat het is. Maar het is mijn verlangen, wat we ook gezongen hebben, open onze ogen voor het ware vreugdelicht. Dat is in het bloed van het lam. En hier hebben we gezien dat is eigenlijk dat profetisch perfectum wat er staat. Want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven. De Israëlieten mochten de offers brengen. Het bloed werd aan de Heere God gewijd. Maar uiteindelijk lag dat natuurlijk heen. De heenwijzing dat eenmaal, toen moest het nog gebeuren. Maar wij kijken terug 2000 jaar geleden. Dat Christus zou komen die voor ons is gestorven en die zijn leven heeft gegeven. Nou, als nou dat bloed, in dat bloed het leven zit. Dan gaat het natuurlijk niet meer om dat wij, als Jezus zegt in Johannes 6, dat wij van zijn bloed moeten drinken. Hè? Hoe kan dat nou? We lezen heel duidelijk, we mogen geen bloed eten, dat was de wet. Zelfs in Handelingen 15. En Jezus zegt dat we zijn bloed moeten drinken, zijn vlees moeten eten, zijn bloed moeten drinken. Om deel te hebben aan het eeuwige leven. Dan heeft dat natuurlijk alles te maken dat wij niet letterlijk bloed eten, maar dat wij geestelijk van zijn bloed drinken. En daarom is het van belang dat wij zien de kracht van Jezus bloed. Want dat wekt leven in ons hart. Niet voor eenmaal toen ik tot geloof kwam, maar voor al de dagen van ons leven. Dat ik mag gaan zien de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. wat hij zelf voor ons heeft gegeven op het altaar. Het kruis van Golgotha. Daar is Jezus voor ons gestorven. Niet alleen om ons te vergeven, maar ons ook echt te verzoenen. In de relatie te brengen met onze hemelse Vader. Door het offerlam wat zijn bloed heeft gegeven. Dat is zo'n geweldige vreugde. En ik heb even zitten googelen over het bloed. Over het menselijke lichaam. Nou, een vrouw die heeft 4,5 liter bloed ongeveer in haar lichaam. De mannen hebben iets meer, die hebben 5,6 liter gemiddeld genomen. Het zal hier natuurlijk een beetje verschillen. Maar in elk geval hebben we iets meer. Dat is 7% ongeveer van ons lichaamsgewicht hebben wij aan bloed. En de helft van het bloed, 50% daarvan, is water in ons bloed. En wat doet dat bloed in ons lichaam? Nou, dat brengt de zuurstof die wij inademen, brengt dat bloed in elk bloedvaatje van ons hele lichaam. Dus het is het bloed wat de zuurstof in ons lichaam brengt. Als we nou nadenken over de pneuma, over de geest, de Heilige Geest, die kan daar werken waar het bloed is geweest. Dus in ons menselijk lichaam, in het bloed en de zuurstof zit al het prachtige beeld. Wat heen wijst naar het bloed van Christus. Dat hij heeft laten vloeien aan zijn kruis om ons leven te geven in het hele lichaam. Dat is zo geweldig. Niet een paar wel en een paar niet. Nee, God verlangt. Hij is het hoofd gegeven aan het lichaam voor een ieder van ons. Om dat leven te wekken. Geen, hoe te zeggen, dode letter. Of dat we geestelijk benauwd worden. Maar vreugdeolie, zegt Jesaja 61. Heeft hij gegeven, dat is het beeld, de olie, het beeld van de Heilige Geest. Die daar kan stromen waar het bloed heeft gestroomd. Nou, het bloed heeft gestroomd. Pinkster is het geweest. Vreugdeolie in plaats van een benauwde geest. Wat een heerlijkheid. En in dat lichaam, dat heeft miljoenen bloedvaatjes. En als je alle bloedvaatjes achter elkaar zou leggen, schrik niet, het is ongekend, dan brengt dat een aantal kilometers van 100.000 kilometer aan bloedvaten in ons lichaam. Dat is 2,5 keer de wereld rond. Kun je daarover nadenken? 2,5 keer de wereld rond. Zoveel bloedvaten zitten in een menselijk lichaam. Onbegrijpelijk. En als je daarover nadenkt, hoe groot is God? God heeft ons gemaakt. Naar zijn beeld. En hij heeft zijn zoon gegeven. En dat bloed, wat doet dat bloed nog meer? Dat brengt zuurstof in ons lichaam. Maar wat doet dat bloed ook? Het overige water, als we te veel water drinken. Of waar water ook allemaal in zit. Dat bloed zorgt ervoor dat dat afgevoerd wordt. Afvalstoffen, gifstoffen. Zorgt het bloed voor dat het afgevloeid wordt uit ons lichaam. Het bloed is een heel bijzondere substantie. Nou, hoeveel te meer als we na gaan denken dat dat bloed heen wijst naar het leven. Want als het bloed uit ons lichaam vloeit, dan stroomt het leven uit ons. Dus ik vroeg van de week ook een paar jongelui, die waren bij ons thuis. Ik zeg, waar zit nou jouw leven in? Ja, in mijn lichaam. Ik zeg, ja, maar waar zit het nou echt in? Waar kan ik nou het leven in jouw lichaam vinden? En toen mocht ik de tekst aanhalen, dat in Leviticus 17 vers 11 dat zo duidelijk staat, in het hele gedeelte, dat het leven is in het bloed. Dus als het bloed eruit vloeit, dan loopt het leven weg. En nou heeft Jezus zijn kostbare bloed gegeven voor ons. En dat bloed moeten wij indrinken. Dat bloed moeten wij op vertrouwen. De kracht van dat bloed. Dat zijn fouten door het geloof. En geloof is geen werk om onszelf te redden. Geloof is te erkennen dat hij alles heeft volbracht aan het kruis. Dat ik in verwondering mag gaan zien. Dat het bloed mij vergeeft. En dat het bloed mij reinigt. Die afvalstoffen uit ons weghaalt. Dat is zo schitterend mooi als we die lijnen mogen zien. Ook vanuit ons menselijke lichaam. Dat het bloed van Jezus werkelijk vergeeft. En reinigt. Dus het leven is in het bloed. Dus de Israëlieten mochten absoluut niet van dat bloed eten. Al het leven behoort God toe. Denk daar eens over na, vanmorgen, jong en oud. Zoals je bent gemaakt. Ja, naar het beeld van God. Ja, het is misvormd door de zondeval. En ieder mens moet opnieuw geboren worden. Ieder mens zal eenmaal verantwoording moeten afleggen voor zijn leven. En we kunnen zonder het bloed voor God de Vader nooit verschijnen. En nou is gewoon een eerlijke vraag vanmorgen. Hoe jong of oud je ook bent. Kun jij vanmorgen zeggen, ik heb mijn leven toevertrouwd aan de Heer Jezus, aan zijn bloed. Is jouw leven in orde met de Heer? Als je hoort van de week weer van zo'n man die gestorven is. Als je hoort van de verdriet om ons heen in de wereld. Hoe is het met jouw ziel gesteld? Heb je vrede gevonden in het bloed van het lam. Want het bloed geeft ons leven. Zonder bloed is er ook geen vergeving, zegt Hebreeën 9 vers 22. Zonder bloed geen vergeving. Door het bloed hebben wij vrijmoedigheid om in te gaan in het hemels heiligdom, zegt Hebreeën 10 vers 19. Het is allemaal door het bloed. Als je gaat kijken, de hele Bijbel is doorzeefd eigenlijk met het bloed. Het is een rode draad door de Bijbel heen. Het bloed wat allemaal heen wijst naar de Heer Jezus. Door het bloed hebben wij de verlossing. Efeze 1 vers 7. Gij zijt verlost. Daar mogen we elkaar ook voor voorhouden. Dat is de waarheid van Gods woord. Gij zijt verlost. Wij mogen volkomen vertrouwen op het bloed van Jezus Christus. Efeze 2 vers 13. Door het bloed ben ik dichtbij gekomen. Vroeger waren we veraf. Maar nu door het bloed zijn we dichtbij gekomen. Niet meer op afstand, God op afstand in de tabernakel. Maar een relatie mogen wij hebben. Door het bloed worden we gereinigd van zonde. 1 Johannes 1, vers 7 tot 9. En door het bloed hebben ze de boze overwonnen. Openbaring 12, vers 11. En door het woord van hun getuigenis. En ik geloof in de voorbereiding, als wij meer zien op de kracht van Jezus bloed, dan zullen we ook meer gaan getuigen van wie Hij is. Dan gaan we in aanbidding, in verwondering komen van wie Hij is. En het is mijn verlangen deze morgen, dat wij meer mogen zien van de kracht van Jezus bloed. Want dat helpt ons om in aanbidding te komen. En als we meer en meer in die aanbidding komen, waar het werk om draait in ons leven, dat we geen demonen verheerlijken, maar dat wij Jezus zullen verheerlijken. Het Lam van God, wat de zonde de wereld heeft weggenomen. Dat is zo groot. Het bloed. Het leven is in het bloed. Om verzoening voor ons te doen. Nou, en als die Israëlieten onderweg, dat laatste stukje Leviticus 17, onrein geworden was door een kadaver of door een ander verscheurd dier, ver weg, ergens er iets van had gegeten, dan was hij onrein. En er was er maar één oplossing. Dan moest hij zichzelf wassen. Vers 15 en 16. Dan moest hij zichzelf wassen. Hij was onrein tot de avond. En daarna is hij rein. Ook wij leren door de brieven van Paulus. Dat we eenmaal gereinigd zijn. Gerechtvaardigd. Toen we tot geloof kwamen. Maar daarna, 2 Korinthe 7 vers 1. Moeten wij onszelf reinigen. Van elke bezoedeling van vlees en van geest. En de heiliging volbrengen. In het vrezen van God. Dus Christus heeft alles volbracht. Maar als er iets is in mijn leven wat niet in orde is tussen mijn hemelse vader en mij, tussen mijn medebroeders en zusters, of met mijn kinderen of met mijn vrouw, en het is misschien maar zo'n klein beetje, maar denk dan aan dat voorbeeld van Paulus. Een klein beetje zuurdeeg. Het maakt ons hard. Zijn wij zachtmoedig? Dat vraagt ook dat wij, al is het misschien nog zo'n kleine zonde voor je gevoel, als je naar het bloed kijkt wat het hem gekost heeft, onbegrijpelijk dat hij vrijwillig zijn leven gaf aan het kruis. En dat wij ook de kleine zonden zullen opruimen. Recht zullen zetten. Ons zullen vernederen. Ook daadwerkelijk in praktijk dat leven zullen leven. Dat vraagt, en ik weet het, het is met vallen en opstaan. Als we gestruikeld hebben, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. De Heer Jezus die voor ons bidt. Maar hij wil wel dat je het recht zet. Hij wil dat je rechtvaardig wandelt. En hoe is het in ons leven? Kun je zeggen, ja Heer, het is goed met mij. Is het goed met u als u sterft vandaag? Dat is een belangrijke vraag. Die stel ik ook aan mezelf. Is het goed met ons? Zit het recht tussen mij en mijn hemelse vader en met elkaar? Of moet ik nog herkennen? Nee, ik heb geen vrede. En is daar vandaag genade? Het bloed van Jezus getuigt niet van oordeel. Getuigt niet van het getuigt van het oordeel wat hij heeft gedragen. Maar het roept niet om wraak. Maar het roept om vergeving. Het bloed van het lam roept om vergeving. Dus als er ook iets in ons leven is wat niet recht is naar de Heer, dan is daar volkomen vergeving vandaag. Maar ik wil je dan aansporen. Zet het dan recht. Beleid het voor de troon van God. En het hele bloed wat we lezen in Leviticus 17, dat vinden we als een rode draad door de Bijbel heen. Al bij Adam en Eva. Toen ze gezondigd hadden. Had de Heere God. Die moest een dier slachten. Om hun lichaam te bedekken. Die eigen bladeren die ze hadden gemaakt, die waren niet goed. Eigen gerechtigheden. Ons zoeken het in onszelf. Kunnen we niet meer aankomen bij de Heer. God vraagt alleen het lam. En daarom elke keer naar die deur. Elke keer naar de Heer Jezus om hem een dankoffer te brengen. Want het is zijn gerechtigheid. Steeds moeten we terug als we een dankoffer brengen. Hem danken, loven en prijzen. En wat is ware aanbidding? Wat is ware dankzegging? Dat is op grond alleen van het bloed van Jezus. Maar ook daarna. Noach slachtte een dier. Toen hij uit de ark kwam. We lezen het van Kaïn en Abel. Ene offer werd aanvaard, het andere offer niet. En wat de ene offer aanvaard werd, dat was omdat het bloed vloeide. Abraham, die zijn zoon offerde. Dat is totale overgave, vroeg hij van Abraham. Maar God voorzag. En dit is een truc van de boze. Als God van ons vraagt totale overgave, dan probeert hij allerlei dingen ervoor te houden die je moet verliezen. Maar het is een waarheid als jij iets moet opgeven voor de zoon van God, dat we er iets veel groters voor terugkrijgen. Abraham werd beproefd. En denk erom hoe Abraham naar huis ging. Toen God voorzien had in Haran. En dat hij met zijn zoon terug naar huis ging. En kon getuigen van de grootheid van God. Dit is wat de Heer wil doen in ons persoonlijk dagelijkse leven. We hebben het al gehoord van pijn, van moeite, van verdriet. Maar hij wil ook dat wij volkomen vertrouwen op hem. En ik vraag mezelf wel eens af. Als nou alles om jou heen wegvalt wat jij hebt. Waar je nog vreugde uit haalt. Is er dan nog steeds vreugde in je hart? Waar is onze vreugde op gebaseerd? Dan wil ik niet mee zeggen dat wij geen dat ik geen vreugde mag hebben met mijn vrouw, met mijn kinderen en met jullie als broeders en zusters. Ik geloof, dat geeft God allemaal. Maar de ware vreugde van God geldt alleen door het offer van zijn zoon. Christus die zijn bloed gaf. En daar mogen we ons ook vanmorgen toe oproepen. De eerstgeborene. Ik ken het verhaal ook uit Exodus. Wat moesten ze doen? Die vader moest het bloed aan de deurposten smeren. En de engel des verderfs ging aan hun voorbij. Hij keek niet binnen hoe het er daaruit zag. Want elk huis dat vertrouwde op het bloed, ging hij aan voorbij. Het is ook van ons van belang. Dat we elkaar mogen weten, is jouw leven volkomen toevertrouwd aan het bloed van de Heer Jezus. Wat heerlijk. Dan mogen we weten dat we in die gemeenschap mogen zijn. Nou, een aantal tekstgedeeltes in het Nieuwe Testament wil ik nog met jullie even naar gaan kijken. In 1 Petrus 1 wil ik een stukje lezen. Ik zal zeker niet over alles wat zeggen, want dat duurt te lang. In 1 Petrus 1, want ook het Nieuwe Testament getuigt van het bloed van het lam. In 1 Petrus 1 vers 13 staat heiligheid en broederliefde. Om God daarom de lendenen van uw verstand en wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Hoe hebben wij nodig openbaring, broeders en zusters? Ja, straks ten volle, maar ook nu elke dag opnieuw. En hij zegt, die wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerte die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Je kunt dus blijkbaar ook vanmorgen onwetend zijn. Dat geldt ook voor de jeugd. Je kunt onwetend zijn van het bloed van het lam. Wat dat doet. Maar, zegt Petrus, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. En dat gaat heel erg ver. Gewoon in de praktijk van ons leven. En dan kun je teleurgesteld raken. Als ik praat over mezelf, dan doe je het een keer niet goed. En dan kun je, ja, dan baal je ervan. Net een preek erover gehoord en dan doe je daarna nog fout. Ken je dat? Ik heb het niet begrepen, denk je dan. Wensen jullie niet, maar ik ken wel eens die gedachten. Maar Jan te verontmoedigen. Heer, u bent met mij bezig. Ik ben ontwikkeling. Paulus moest ook leren. Maar ik beleid het u. Ik wil het niet. Ik wil dat u mij te hulp komt. Dat u mij vult met uw geest. Om het heilig leven te leven. Dat is steeds weer eens terug naar de Heer Jezus van hem verwachten. Steeds weer naar de deur. Naar de Heer Jezus. Want hij wil aanbeden worden. Niet dat wij kunnen zeggen, zo dat heb ik goed gedaan. Het gaat om Christus. Maar die moet zichtbaar worden in ons leven. Want daar staat geschreven in 16. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat heeft Petrus uit Leviticus 19. Dat komt nog een keer aan de beurt. Als u hem als vader aanroept, zo prachtig. De relatie. Hier gaat Petrus ook weer zeggen, wat is het uitgangspunt van een heilig leven? Is als ik hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingenschap. Zo mooi, hier gaat het ook weer eerst over relatie. Eerst onze hemelse vader aanroepen op grond van ons dankoffer Jezus Christus. En daar in die gemeenschap wil Hij met ons spreken. Daar in die gemeenschap dat mijn ziel tot rust komt, dat Hij met jou en mij kan praten. Daar in die gemeenschap is er leven, geeft ons kracht, geeft ons moed om vrij te leven. En dan gaat dat leven van Jezus, als ik Hem mag zien, door zijn bloed, dat bloed van het lam, moet gaan werken. Ja, dan gaat dat werken in ons leven, om een heilig leven te leven. Want als je heiliging vooraan zet, zonder Christus, dan wordt het werkheiligheid. En dan vallen we allemaal om, want dat redden we niet. Het gaat om dat Hij zijn leven, zijn bloed heeft gegeven op het altaar. En dan mochten de priesters van eten, een gedeelte voor de Here en een gedeelte voor zichzelf. Zo scheidt het ook met ons. We geven Hem de eer, want het is de Zoon die zijn leven heeft gegeven op het altaar, op het kruis. Waar ik nou ook van mag eten, waar ik deel van mag hebben. En dan ga ik in die gemeenschap van Hem, ja, dan ga ik Hem danken voor wie Hij is. En dan gaat die gemeenschap werken. En dan verlang ik er toch naar, in die gemeenschap van God, wie Hij is, mijn Vader. En mijn Verlosser. Uw Vader, uw Verlosser. Om dat te zeggen, Heere, vorm mij naar uw beeld. Maak mij dat ik heilig zal wandelen, want het is uw werk. Het is zijn werk in ons. Maar Hij vraagt dat ons hart erbij betrokken is. En dan komt vers 18. Het tegenovergestelde van vers 14 van onwetendheid. Lees vers 18. In de wetenschap. Dus hier gaat Petrus onderwijzen. We moeten het weten. Wat weten? In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is. Maar met het kostbaar bloed zijn we vrijgekocht. Het kostbare bloed van Jezus. En je kunt ook zeggen duur. Het duur bloed. Waardevol bloed. Het bloed van Jezus zijn wij door vrijgekocht. Eens gerechtvaardigd door het bloed, want Hij heeft mij gekocht. Als ik iets van iemand koop, is het mijn eigendom. Als de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Dat kostbare bloed. En als ik door dat bloed in de gemeenschap mag komen met mijn hemelse Vader. Dan doet dat bloed veel meer als ons alleen vergeven. Dan voedt het bloed als het ware, dat drijft de afvalstoffen uit. En dan gaat het door de Heilige Geest die daarin meekomt, die dan weer wijst op het bloed. Wat echt roept om genade. Dat ik mij mag werpen als het ware in die vloed van leven. En zeggen, Heer, ik ben gekocht en betaald. Eens gekocht, ik hoef niet opnieuw gekocht te worden. Als ik de Heer Jezus mag kennen, ben ik gekocht door het bloed van Jezus Christus. Maar, dat ontslaat ons niet van onze verantwoording om heilig te leven. Dat is geen innig gevoel, maar dat is gewoon een houding. Hoe is onze houding? Hebben wij een heilig leven? En natuurlijk begrijp ik dat daar groei in is. Dat daar opwas is in de genade. En mogen we elkaar voor aansporen. In de liefde. En dan moet ik erkennen, heb ik steeds weer Jezus voor nodig. Daarom is het uitgangspunt Christus. Maar met het kostbare bloed van Christus. Als van een smetteloos en onbevlekt lam. Dus verlossing door middel van een losprijs. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld. Maar in de laatste tijden geopenbaard. Omwille van u. Zo voor de grondlegging der wereld was Jezus er al. Spreuken 8. Zo prachtig ook daar, dat daar ook staat. Hij was spelende voor het aangezicht van God de Vader. Maar hij vond zijn vreugde bij de mensenkinderen, staat daar. Vers 30 en 31. Jezus is gekomen 2000 jaar geleden. Om u en mij te redden. Om straks ook eeuwig in het Vaderhuis hem te verheerlijken. Wat geweldig. Door hem, vers 21. Gelooft u in God. Het is door Jezus die ons is geopend. Die naar deze wereld is gekomen. Het is door Jezus, geloven we in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, hemelvaart, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Als we meer zien in die kracht van Jezus' bloed, God de Vader en met de Zoon, dan komen wij in verwondering. Dat brengt ons in aanbidding. En ik vond dat terug in meerdere plekken. Nog twee versen in de Hebreeënbrief, ook zo prachtig beschreven. Hebreeën 13. Daar gaat het ook over het bloed. Twee versen. 20 en 21. Hebreeën 13 vers 20. Daar staat de God nu van de vrede. Dat is al een loflied. Dit is eigenlijk een loflied, staat er in de grondtaal. De God nu van de vrede. Als je nou gewoon heel eerlijk bent. Hebben wij vrede met God? En zoals je wederom geboren bent. Dan is er nog een vijand die probeert je vrede te roven, toch? En even tussendoor, dat trof mij van de week, dat Jezus zegt tegen in Lucas 10, vers 19. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, ik heb jullie macht gegeven om over slangen en schorpioenen te treden. En over de hele legermacht en niets zal u enig kwaad doen. Niets zal u schade toebrengen. Dat is een beeld van het, dat trof me zo sterk. Als we in de strijd komen van het leven, omdat er een geestelijke strijd is om ieder zijn ziel, dan moeten wij erop trappen. Op grond van het offer van Jezus die de kop van Satan heeft vermozzeld. Dan moet ik daar mijn voet op zetten. En niets zal u schade doen. Juist in die strijd mogen wij beseffen wat er ook gebeurt. Dat niets mij schade kan doen. En daar bedoel ik niet mee dat ons lichaam niet kan sterven. Want zelfs de apostelen zijn onthoofd. Maar geestelijk zal het mij geen schade doen. Als ik blijf in de strijd. In hem die overwonnen heeft. En die God geeft vrede ook in de strijd. En hier zegt Hebreeën 13 vers 20. De God nu van die vrede. Die de grote herder van de schapen, wereldwijd, al die schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht. Wat een wonder. Maar wat staat er dan? Op grond van het bloed. Van het eeuwig verbond. Bij Mozes was het dieren van bloed van kalveren, van lammeren, van stieren. Maar in het nieuwe verbond is een eeuwig verbond. Is verzegeld op grond van dat bloed van Christus Jezus. Dat is het nieuwe verbond in zijn bloed waarvan Jezus ook zei bij het avondmaal. Dit is het bloed. Het nieuwe verbond. Dat is geweldig. Dat we in dat bloed leven mogen vinden. Op grond van dat bloed heeft hij Christus uit de doden doen opstaan. En wat is het dan weer? Het is weer zijn bloed. Weer door dat bloed kan ik in die gemeenschap mag ik komen. En wat staat er dan? Mogen die u toerusten. Vervolmaken. Mogen we het ook in vertalen. Met als doel. Dus wat heeft het bloed als doel? Mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zo geweldig dat ook hier dat er weer staat. Dat we op grond van het bloed heeft hij Jezus uit de dood doen opstaan. En nou zegt hij, mogen die God van de vrede jullie toerusten. Dat is ook mijn verlangen. Mogen die God je toerusten om zijn wil te doen. Dus het ontslaat ons niet van dat God alles doet. God zoekt ons dat wij zijn wil kennen in die gemeenschap. En zijn wil ook zullen doen. Dat we meer en meer op hem mogen gelijken. En in die duistere wereld waarin wij leven. Dan mogen we toch dat licht verschijnen. Dat is toch schijnen door ons heen. Dat is toch Gods verlangen. Dat wij steeds meer op Jezus mogen gelijken. Maar dit alles is weer gebaseerd ook hier. In de Hebreeënbrief. Op grond van dat bloed. Is het ook niet van ons van belang. Dat we ook vandaag geloven in dat bloed. De demonen. Die sidderen voor het bloed van Jezus Christus. Of laten we ons soms ook weer dekens over ons heen komen. Als ik meer zie van de kracht van Jezus bloed. Dan mogen we in die vrijheid leven. Toch? Als dat bloed, als ik dat indrink. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw leven heeft gegeven. Uw kostbaar bloed heeft gevloeid aan het kruis. Wat mag het ons dan kosten? In navolging van Jezus. En ik weet, het is soms vernederen is niet altijd makkelijk. Maar als wij onszelf vernederen, dan zal God op zijn tijd ook u en mij verhogen. Wij moeten ons steeds vernederen. En mogen ook hij dan door zijn geest in ons alle dat bewerken. En als er dan hier gesproken wordt, hem zij de heerlijkheid. Dan is het ware het bloed de grond. Waardoor we in aanbidding komen om hem, de Heer Jezus, die dat bloed heeft gegeven, de heerlijkheid te brengen. En dat is als laatste wat mij brengt in openbaring. En er is ook al iets over voorgelezen vanmorgen, maar ik wil een ander hoofdstuk met jullie een stukje uitlezen. In openbaring hoofdstuk 5. Dat ook het bloed een onderdeel is, in straks in de eeuwigheid, dat we in de hemel zullen zingen over dat bloed. Denk daar eens over na, hoe belangrijk God dat bloed vindt. Want in het bloed is het leven. Openbaring 5, vers 6. Het lam opent de boekrol. En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Daar komt bloed bij kijken. Met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een site en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied. En ze zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Wetenschap, zegt Petrus. Dat wij in de wetenschap weten dat wij gekocht zijn. Niet met zilver of goud. Maar gekocht met het dure bloed van de Heer Jezus Christus. Uit elke stam, taal, volk en natie. Wat een genade. Elke stam, taal, volk en natie. Overal, alle nationaliteiten. Elk mens heeft Jezus nodig. En mogen we vandaag opnieuw beseffen dat wij geroepen zijn om Hem te verheerlijken. En natuurlijk mogen we zending bedrijven. Maar het gaat erom dat die mens die de Jezus niet kent, dat hij tot geloof komt in de Zoon om het Lam te verheerlijken. Dat is wat God zoekt. Die Hem aanbidden in geest en in waarheid, zegt Jezus in Johannes 4, dacht ik. Die Hem aanbidden in geest en waarheid. God zoekt aanbidders. Wie aanbidden wij? Als ik iets tussen mij en de Heer heb instaan, dat er iets belangrijkers is dan Hij, dan moet dat uit de weg geruimd worden. Dan heb ik nodig door het bloed van het Lam daarop te mogen zien wat Hij voor ons heeft gedaan. En dat wij daarin mogen delen. In de heerlijkheid van het Lam. En u, vers 10, hebt ons voor God. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koning en priesters. Wat een rijkdom. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000... 10.000-tallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: het Lam dat geslacht is. Het is in de hemel, hè? Het Lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. De Israëlieten moesten danken bij de deur van de tabernakel. Waarom moeten wij danken eigenlijk? Tuurlijk mogen we hem danken. Voordat hij ons heeft vrijgekocht. Maar er gaat toch iets ver bovenuit. Dat hij is het waard. Dat het niet meer gaat om ons. Maar dat het gaat om het Lam. En dat, is ook, dat mogen we ook leren. Maar het heeft alles te maken in ons leven. Als misschien alles wegvalt. Dat we mogen zien de waarde van het Lam. Wat zijn bloed ons heeft gekocht. En dan zeggen ze dat zo prachtig. Die eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Zo is ook ons leven toch. Als wij hem mogen kennen. Gebaseerd op het bloed. Het offerbloed van de Heer Jezus. Om hem de dank te brengen. Vers 13. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is. Hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het Lam zij opnieuw weer de dankzegging. En de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer. En aanbaden hem. Die leeft in alle eeuwigheid. Het bloed van Jezus geeft ons leven. En hoe meer we zien van dat bloed wat niet alleen vergeeft, wat niet alleen reinigt, maar wat ons verzoend heeft, dat vrijmoedigheid geschonken heeft om tot de Vader te gaan in die gemeenschap. Om Hem de eer en de heerlijkheid te brengen. En ik hoop in ons leven dat we Hem de eer brengen, dat dat mag toenemen in ons leven. Dat we elke dag Hem de dank mogen brengen voor wie Hij is, voor wat Hij heeft gedaan. En als je zegt deze morgen, ik moet erkennen deze morgen dat ik geen vreugde ervaar. Ik moet erkennen deze morgen dat ik Jezus nog niet ken als mijn verlosser en mijn zaligmaker. Als God nou zijn Zoon gegeven heeft. Het bloed van het Lam heeft aanvaard voor alle zonden van de hele wereld. Wie ben jij dan om dat bloed af te wijzen? Of vandaag jouw knieën te buigen te zeggen: Heer Jezus, dank u wel voor dat bloed wat mij vergeeft. Dank u wel voor dat bloed wat mij reinigt. Dank u wel voor dat bloed wat mij in uw nabijheid brengt. Want het is dat bloed wat ons uiteindelijk vrijmoedigheid geeft. Niet iets in mijzelf. Het is het bloed van Jezus wat vrijmoedigheid geeft. Om tot die troon te naderen. En hem daar met elkaar de eer te brengen. En dan wil ik je uitdagen als je vandaag daar misschien mee worstelt. Of met een zonde waar je maar niet van vrijkomt. Loop er nou eens een keer niet overheen. Besef dan dat jouw leven waarde heeft. Waarde heeft voor God. En kies er dan vandaag voor. God vraagt jouw wil. Hij vraagt jou. Hij die wil nemen het levende water om niet. Hij vraagt dat wij drinken. Dat wij niet down zijn.
maar dat we drinken uit de bron. Christus, onze vreugde. Daar moet het om draaien, in ons leven, in ons huwelijk, in ons gezin, in de gemeente. Hij moet centraal zijn, hem moeten wij aanbidden. In hem ligt onze vreugde. Dus eenmalig of opnieuw, dat we onszelf opnieuw op hem mogen werpen. Amen. Laten we dan kort danken. Heere God, trouwe Vader, dank u wel voor het bloed van Jezus Christus. Dat in dat bloed wat u al in Leviticus 17 vers 11 ons zo duidelijk leert. Dat in dat bloed is het leven. Wat u gegeven heeft op het altaar. Heer, ik wil u gewoon bedanken, Heer. Dat we deel mogen hebben aan dat bloed van het Lam. En dat we hem de eer, de heerlijkheid mogen brengen die hem toekomt. En Vader, ik wil u gewoon vragen. Wilt u door uw geest, in ons aller hart, verder werken. Opdat Christus meer en meer zichtbaar mag worden in ons leven. Dat we meer en meer gebruik mogen maken als, om met eerbied te zeggen van de kracht van Jezus bloed. En dat wij het overwinningsleven mogen leven. Door de kracht van uw geest die altijd komt daar waar het bloed is geweest. En Heer, als wij ons neerbuigen aan de voet van het kruis, daar wil u ons ontmoeten. Dan mogen we ook in die opstandingskracht door uw geest leven. Vader, ik wil u bidden, vul ons opnieuw. Ook hier zijn broeders en zusters misschien kracht verloren door de moeites van het leven. En dan bid ik u, Heer, vul ons opnieuw met uw kracht. Vul ons opnieuw met de Heilige Geest. En Heer, als er nog iets is in ons leven waar wij van schoongewassen moeten worden, dan dank ik u dat uw Geest, de Heilige Geest, ons wijst op de Heer Jezus. Volkomen vergeving, volkomen genade. Heer, u bent zo oneindig groot. En Vader, ik verlang met mijn broeders en zussen samen dat we u meer mogen leren kennen. Dat we u echt als Vader mogen leren kennen. Meer en meer in die gemeenschap mogen komen. Door het offerlam, de Heer Jezus Christus. En dat die vrede van u, want u bent de God van vrede, ons aller hart meer en meer zal doortrekken. En we onze vreugde niet, ja Heer, we mogen vreugde hebben van alles en nog wat, Heer. Maar dat we onze vreugde halen uit u, o Heer Jezus. Dat dat de diepste bron is in ons hart. En Heer, daarom bid ik, woon in een ieder van ons hart. En wilt u zelf, Heer, de naprediker zijn van uw woord. De kracht van Jezus bloed. Halleluja. Amen.